Thema krachtige kerk. Als je aan een willekeurige voorbijganger zou vragen wat hij vindt van de kerk in het algemeen, zal het er vaak op neerkomen dat de kerk niet meer meetelt. Dat hij vindt, het is niet meer van deze tijd, het is niet meer relevant, ouderwets, kracht verloren, schijnheilig, streng. Met wat mazzel zal iemand zeggen, nou, het was best wel mooi spiritueel. Of het heeft wel wat, of ik ben ooit eens in de kerk geweest en dat was best oké. De kans dat je iemand tegenkomt die super enthousiast is over de kerk, lijkt steeds kleiner te worden. En ik hoop dat dat nog, ik bid dat dat veranderen gaat. Maar wat zou jij zeggen, wat zou u zeggen als je die vraag voorgeschoteld zou krijgen? Wat vind jij van de kerk in het algemeen? Wat vind je van deze kerk? Heb je er een mening over? Heb je er verwachtingen van? Wat betekent de gemeente voor jou? Wat betekenen de diensten voor jou? Ik heb heel mooie plaatjes van kerken en binnenkanten van kerken. Wat betekent de gezamenlijke Bijbelstudie voor jou? Wat zegt dat jou? Wat is jouw verlangen? Hoe groei jij in geloof? Hoe word je krachtiger in geloof? Het zijn allemaal onderwerpen waar we de komende tijd met jullie over willen nadenken. Maar doet de kerk ertoe? Het antwoord zal in veel gevallen nee zijn op dit moment in de maatschappij. En dat is, ik heb hier geschreven, diep verdrietig. Omdat de kerk zijn plek kwijt is. En de vraag die dan opkomt is, hoe komt dat? Waar ligt het aan? Maar ook, hoe is de kerk eigenlijk oorspronkelijk bedoeld? Zijn we dat kwijtgeraakt? Wat wil God met zijn gemeente? Wat wil God met ons? Wat is zijn plan en met zijn bedoeling met ons hier? Of ons in Lelystad? Of wat in Nederland, om het heel groot te maken. Wat is ons plan? En dat begint bij jou als individu. Maar je bent hier ook, de meeste mensen zie ik hier elke zondag. Soms ook door de week. Wat is dan dat plan met deze gemeente? En hoe klopt dat dan met Gods beeld? Een dikke week geleden hebben we als raad een avond gehad met als onderwerp, eigenlijk als thema van, wat is onze visie over de toekomst van deze gemeente? Waar we allemaal een plekje in hebben, wat we zien als Gods, ook Gods wil, Gods plan met ons. Maar wat is de bedoeling? En kunnen wij dat sturen? Of hebben wij, is dat te sturen door mensen? Dat komt vandaag terug. Ons verlangen is samen te werken aan een krachtige kerk, een krachtige gemeente, zoals het bedoeld is in de Bijbel. En dan gaat het niet om spierballen tonen en de beste willen zijn, of een hele gelikte dienst neer te zetten, of met z'n allen luidkeels de straat op te gaan en iedereen aan te spreken die je tegenkomt en zeggen van, kom op, jij moet naar de kerk. Dat is het niet. Dat is het ooit wel geweest, en daar is misschien wat voor te zeggen, maar Gods woord willen we laten spreken en ontdekken, opnieuw ontdekken misschien, of misschien voor het eerst ontdekken wat Gods plan is over de gemeente. En zijn principes toepassen. Die ontdekken en toepassen. En wat heeft God voor ogen met ons als gemeente? Wat heeft God voor ogen met Lelystad? Kunnen we daarachter komen? Is daarachter te komen? En hoe ziet de gemeente eruit volgens zijn woord? En hoe laten we ons leiden door zijn stem? Hoe laten wij zijn leiding praktisch? Hoe maken we dat praktisch en zichtbaar? En hoe geven we ons geloof handen en voeten? Het zijn allemaal vragen waar we niet bam in zo'n antwoord op hebben, maar waar we wel samen een tocht willen doormaken en daar antwoord op gaan vinden in de Bijbel. Vandaag wil ik jullie meenemen in een soort inleiding in wat gemeente zijn is. En daarom heb ik ook die spiegel meegenomen. Want hoe staan wij er dan voor als gemeente? Hoe staan wij, hoe lijken wij op wat God bedoeld heeft? Lijken we daar überhaupt op? Of hebben we nog een hoop werk aan de winkel? En we worden gedwongen om na te denken over hoe het ervoor staat en wellicht is het nodig om het een en ander te veranderen. Maar het is ook iets aan onszelf om daarin mee te denken. Want het is niet alleen onze taak, maar we zijn gemeente met elkaar. Dus het is een lichaam, het is een onderdeel, dus wat de een doet en de ander niet doet, dat heeft invloed. Als mijn been zegt, nou vandaag heb ik geen zin, ja, dan kom ik geen stap vooruit. Dan heb ik hulpmiddelen nodig. Dus we hebben elkaar echt hard nodig. In dit stukje gemeente, dit stukje lichaam van Christus, maar ook ja, Lelystad breed, landelijk. En nu zeg ik niet van, nou we hebben een plan om in Lelystad allerlei dingen te gaan doen. Dat is nog te vroeg om te zeggen, want daar hebben we nog geen leiding over gehad. Dus we hebben onder regie, nou ja, in die avond besloten, met onze, ja, we hadden echt het idee, dit heeft onze Hemelse Vader ook ons in ons hart gelegd om de komend jaar de fundamenten van onze gemeente te gaan verstevigen en God te laten bouwen. Te herbouwen, misschien opnieuw op te bouwen, misschien dus even hier wat te rommelen in de fundamenten, wat te schudden. En dat gaan we doen. Naast alle gewone diensten, reguliere diensten, eens per maand op een speciale manier. En dat is de bedoeling om dat eens per maand te doen op de tweede zondag van de maand. Dan hebben we al avondmaal, dus dan is het mooi gelegen om ook eens met elkaar door te praten over wat de verkondiging doet. Of hoe u erin staat in de gemeente en wat je leert of wat je meeneemt en wat er in je hoofd opkomt of in je hart. Dus dan gaan we samen ook naar de dienst lunchen. En tijdens die lunch is er dan ook gelegenheid om eens door te praten over bepaalde onderwerpen. En niet alleen met gezellig over de koefjes en de kalfjes en het werk te hebben, is ook belangrijk. Maar ook eens door te praten, hey, hoe staat het met mijn geloof? Hoe staat het met jouw geloof? En wat heb jij meegepikt van de dienst? Wat is jou blijven hangen? En wat is jouw verlangen met jouw leven? Wat is jouw doel in het leven? Heb jij idee dat jij op de plek bent waar God jou wil hebben? En doen wij het op de manier zoals God het wil hebben? En die vragen komen waarschijnlijk allemaal voorbij. En zal dat soms pittig zijn? Ja, dat vermoed ik wel. Ook voor mijzelf. Dat zijn best wel pittige vragen waarvan ik denk, oh ja, ik heb mezelf ook in die spiegel staan bekijken van de weken, de afgelopen weken. En dan denk ik, er is echt een hoop werk aan de winkel, ook voor mij. En is het ongemakkelijk? Ja. Is het nodig? Ja. Het is niet voor niks dat wij denken, goh, nou, wat is Gods plan met God? Dat we denken, dit is het nog niet. We zijn er nog lang niet. Mogen we op zijn leiding vertrouwen? Ja, en amen. Hij is de bouwmeester. Amen. Op welke manier doet hij dat? Nou ja, dat gaan we zien. Ik heb vandaag twee teksten uitgekozen die als uitgangspunt die laten zien wat ons fundament is. Wat is de basis van onze gemeente of wat zou de basis moeten zijn? En herkennen we die basis als we dat in de spiegel bekijken? Hebben wij die basis in onze gemeente? En dan mogen we rustig wel eens kritisch kijken en ook zeggen van nou, daar is nog een hoop werk aan de winkel. Het is niet alles met de grond gelijk maken, want dat is niet eerlijk, dat is niet fair. Daar doen we God ook geen recht mee, maar wel eens kijken van, hey, wat is er nog meer nodig? Wat zegt Gods woord? Een van de teksten is Matteüs 16. Dat is de eerste keer dat Jezus met zijn discipelen spreekt over de gemeente. En dat is een heel bijzonder moment. We lezen het. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Dat is zo'n gesprek met de discipelen. En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Prachtige tekst. En we zien het woord gemeente daar voorbij komen. Het is een bekende geschiedenis. Er zijn net daarvoor een paar bijzondere wonderen gebeurd. Wonderen en vermenigvuldiging van eten en nou, van alles. En dan heeft Jezus gevraagd aan zijn discipelen wie zij denken dat hij is. En daar komt daar die krachtige getuigenis van Petrus. En hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Amen. Wat een moment en wat een woorden. En ook hoe Jezus reageert. Een enorm statement wordt hier gemaakt. Hij zegt, wauw, Jezus, zalig ben je. Geweldig dat je dit kan zeggen. Maar je zegt het niet uit eigen kracht. Dit is de God en Vader in de hemel die dit mogelijk maakt dat jij dit zegt. Het is haast stiekem begrijpelijk dat de katholieke kerk ergens in de geschiedenis heeft besloten om op basis van deze tekst Petrus de eerste paus te maken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daar hebben ze een enorme dwaling mee neergezet. En nou ja, daar is het behoorlijk, de fundamenten van die kerk zijn daarin behoorlijk beschadigd. Maar hier krijgt niet Petrus de eer, ook al spreekt hij het uit, maar God krijgt de eer. En die kan in Petrus deze belijdenis uitwerken. Dus op het moment dat Jezus vraagt, wie ben ik? En dan mogen wij zeggen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zeggen we allemaal amen op. En niet alleen maar zachtjes in je hoofd, maar dan zeg je met power amen op. 1, 2, amen. Zo. Maar degene die deze belijdenis ook uitspreken, dus die daar ook vanuit hun hart amen op zeggen, dan ben je dezelfde Petra, dezelfde rots, dezelfde basis. En daar wordt de gemeente op gebouwd. Amen. En dit moment is een cruciaal moment in het leven van Jezus, want hij openbaart hier iets van Gods plan met de gemeente. Het is het plan van het vestigen van de gemeente naar Gods model. En het woord wat Jezus hier gebruikt is het woord ecclesia. Waarschijnlijk wel eens gehoord. Daarmee wordt een regerende samenkomst bedoeld. In die tijd was het een bekend fenomeen. Het was niet iets geks. Dus Jezus hoeft het verder ook helemaal niet uit te leggen. Dat iedereen zegt, Jezus, waar heb je het nu over? Nee, ze wisten allemaal wat een ecclesia was en wat ermee bedoeld werd. Het was namelijk een soort, een volksvergadering. En die had een bepaalde autoriteit, dus een soort gemeenteraad, een soort van adviserend orgaan. Het was, daar ging je naartoe als je een probleem had. Bijvoorbeeld Boas, die wilde losser worden van Rut, die ging naar de mannen in het poort. Die hadden daarin een soort autoriteit. En zo was, wat Jezus ook wil, is dat de gemeente een orgaan is, een regerende samenkomst, zeg maar, of vertaald, die bevoegdheden heeft in de maatschappij, die dingen voor het zeggen heeft. En dat is wat God ook vandaag nog voor ogen heeft met de gemeente. Dat is namelijk de bedoeling. Dit is niet iets van toen, wat leuk was, wat zeiden die discipelen, zeiden van, oh, is een leuk plan, Jezus, dat lijkt ons wel wat. Dan worden we hier de baas. Nee, dat was helemaal niet in die zin. Maar voor Jezus had wel, of tenminste God had wel een autoriteit voor ogen met die gemeente zoals hij dat hier neerlegt. Met bevoegdheden. Dat we een stem hebben in de samenleving. Niet aan de rand staan, zoals het eigenlijk nu een beetje is. Dat we mogen helpen voor de arme mensen en de daklozen. Maar dat er middenin is, dat er een stem uitgaat en een geluid waar mensen rekening mee hebben te houden. En dat niet via een politieke partij, maar gewoon dat de gemeente een autoriteit uitstraalt. Jezus voegt er ook nog iets belangrijks aan toe. En dat gaat haast te ver voor nu, maar ik wil het wel erbij nemen, want hij zegt, ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Ik had vroeger nooit echt gesnapt van wat bedoelt hij hier nou mee? Van wat in de hemelen gebonden is, hoezo gebonden en ontbonden. Maar wat hiermee bedoeld is, Jezus geeft zijn eigen persoon autoriteit aan de gemeente. Het is bijna niet te bevatten wat dat betekent. Wat dat ook betekent voor mij als persoon, of wat voor ons als individu, voor ieder persoonlijk betekent, maar ook als gemeente. Dat je autoriteit hebt, dat je bevoegdheden hebt, dat je dingen mag doen in Jezus' naam. Dat je in zijn naam mag handelen. Een politieman, even een plaatje, heeft de bevoegdheid om in de naam der koning in te grijpen in een situatie. Als hij mij aanhoudt, ben ik verplicht te stoppen, anders ben ik in overtreding. Een deurwaarder mag dat ook. Die mag ook bepaalde dingen in naam der koning, mag hij dingen doen. Je hebt te doen dan wat hij zegt. Een politieagent in burger mag dat niet zomaar, tenzij hij kan aantonen dat hij... Dat hij van de politie is, zelfs buiten dienst. Ik las zelfs in de voorbereiding dat als ik iets kwalijks zie op straat, dat ik mag ingrijpen. En dat ik dan wel de politie erbij moet verhalen en dat ik geen gekke dingen mag doen. Niemand, dat ik wel echt wel iemand vast mag houden, maar niet als dat niet nodig is. Dus ja, je hebt ook als burger dus autoriteit en bevoegdheden. Ik ben zelf altijd onder de indruk van een man in uniform, maar die lijken altijd gelijk... een kop groter. En dat is niet zo, maar dat zegt iets. Een uniform, dat spreekt waardigheid, dat spreekt bepaalde bevoegdheid. Dat als hij jou stop zegt, nou, dan haal ik het niet in mijn hoofd om te zeggen, ja, de groeten. En dan rijd ik door. Nee, dat durf ik niet eens. Zo heeft de gemeente ook bepaalde bevoegdheden gekregen om in de naam van Jezus bijvoorbeeld tegen de duivel op te treden. We zongen er net... van we mogen in zijn naam van allerlei dingen doen. De duivel is een overwonnen vijand. We zijn hier op aarde om het koninkrijk van God te laten zien. En hij moet van je wijken. Het staat in Jacobus 4. Onderwerp je aan God, dus stel je onder zijn gezag. Verzet je tegen de duivel en hij zal van je wijken. Dus het is echt bam bam. Het is stap 1, stap 2, stap 3. Onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel. Laat hem niet jou overwinnen en... Die duivel die is geniepig tot op het bot, want die spreekt tot je hoofd en hij zegt, kan je niet, dit is niet raar, dit is raar als je dat gaat doen. Moet je niet doen, dat kan je helemaal niet en dat is raar. En nou ja, allemaal van die onzingedachten, leugens over jezelf, leugens over God, leugens over jou, of God jou wel lief heeft of wat ook maar, onzin. Hij heeft te vluchten. Het is niet zo, want als je dit... zo hebt bevoegdheden, ecclesia, samenkomst, regerende samenkomst. Het is niet zo dat Gods plan is mislukt. Dat het door de eeuwen heen heel anders is gelopen. Jammer dan, maar dat gaat nu eenmaal zo. De schepping die, dat kwam ook al niet tot zijn recht. God legt altijd herstel en mogelijkheden tot herstel. Als wij weer in relatie komen met hem. Dus ook in de gemeente... Wie is hier de regerende macht? Dat is hij. En we mogen van alles dingen vinden over bepaalde dingen die wij in ons leven willen. Bijvoorbeeld, een duidelijke seks buiten het huwelijk. Is de Bijbel helder over? Seks hoort binnen het huwelijk. Een huwelijk is tussen een man en een vrouw. Er zijn een heel aantal principes die God gewoon erin legt. Heel simpel. Maar de wereld heeft behoorlijk invloed, ook op de kerk. En die vinden dat allemaal, als wij zeggen van nou, een huwelijk vinden wij tussen een man en een vrouw, dan vinden ze gewoon discriminerend. Dus hoe draaien we het om? Dus ik draai een beetje af. Dus het is niet zo dat Gods plan is mislukt. De gemeente heeft nog steeds die bevoegdheid en dat is nooit anders geworden. De kerk is zich wel anders gaan gedragen. Ik denk dat het daaraan ligt. En dat stapje voor stapje hebben we het minder voor het zeggen gekregen. En dat is misschien iets waar we eens mee aan het denken moeten. Dus nu heb je misschien niet zo dat je als kleine gemeente veel voor het zeggen hebt... Of dat je die positie hebt. Maar het was dan ook in de Bijbel niet de bedoeling dat in verschillende plaatsen waar Paulus of Petrus of al die andere apostelen kwam, daar was één gemeente en die waren aan elkaar verbonden. Die huizen en die huishoudens en die gemeenten en die groepen, die waren allemaal met elkaar verbonden. En als je kijkt in Lelystad, daar is de kerk, daar is de kerk, daar is de kerk, wij hebben hier een kerk. Ik vraag me af of dit is wat de bedoeling is. En zou daar wat meer verbinding in moeten komen. En ik zeg daar amen op. En misschien is dat ook de eerste opdracht. Omdat Jezus zegt, ik hoop dat jullie eenheid zullen hebben. Nou, ik denk dat dat de eerste grote klus is. Om eenheid te hebben in gewoon de christelijke kerken in Nederland. Om daar eens aan te beginnen. Om gewoon eens stoppen met oordelen. Stoppen met roddel, stoppen met lelijke dingen zeggen over bepaalde kerken, maar misschien meer je zorg en je liefde uit te spreken over bepaalde dingen. In plaats van, ja, raar. Dus dat is de eerste opdracht. En daarom is het ook belangrijk dat wij als gemeente hier onszelf eerst in de spiegel gaan kijken. Dus ook ik heb in die spiegel te kijken van hoe praat ik over Gods kerk in het algemeen? Hoe praat ik over bepaalde denominaties of over leerstellingen waarvan ik denk, nou, volgens mij is dat niet wat God wil. Maar hoe krijg je dan het gesprek op gang? Niet met de wijsvinger in ieder geval, of met de wijsvinger. Dus als wij als gemeente een zo'n ecclesia willen zijn, dan hebben we misschien nog wat werk aan de winkel. Tenminste, ik herken dat niet hier. En ik herken dat ook nog niet zozeer in andere gemeenten. Maar misschien zie ik het verkeerd en ben ik het gewoon niet goed op de hoogte. Maar het is in ieder geval goed dat wij er zo over na gaan denken als gemeente. En eens kijken van, wat kunnen wij als gemeente daarin gaan betekenen? En dan niet onder leiding van mij of Koren of André, maar wat zegt Jezus, wat zegt God door ons heen en wat wil Hij met ons gaan doen? Dit zijn die vragen. Een ander uitgangspunt, de tweede tekst, wat ik nog wil aanhalen is uit Hebreeën 3, vers 1 tot 6 en dan straks nog een stukje. Hier wordt de vergelijking gemaakt tussen Mozes en Jezus. Daar staat, daarom heilige broeders. Dus dat is al prachtig, dat je wordt aangesproken met heilige broeders. Dat, alsof dat al zo is. Ja, dat zijn we. Deelgenoten van de hemelse roeping. Ook prachtig allemaal te horen. Let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus Christus. Of Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus is echter getrouw over zijn huis als zoon. En zijn huis zijn wij, als wij tenminste vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vastbehouden. En ik heb de NBV er volgens mij onder gezet. Dat verwoordt het net iets scherper, vind ik, iets krachtiger. Wij vormen dat huis als we tenminste trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Even verderop in vers 14. Want wij hebben deel aan Christus gekregen als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Of, iets krachtig verwoord in de NBV, want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Uit deze tekst kun je, of twee teksten eigenlijk, twee dingen naar voren halen, of eigenlijk drie. Ik vond dat deelgenoot aan de hemelse roeping, vind ik ook iets waar we, waarschijnlijk ons onbewust te weinig van bewust zijn, dat wil ik wel zeggen. Dat we ons daar niet van bewust zijn dat wij een hemelse roeping hebben. Niet van dat, hier wordt niet alleen maar mee bedoeld, we gaan straks als we overlijden naar de hemel. En dat dat de hemelse roeping is. Maar er is een hemelse roeping op ons leven. En dat betekent iets heel anders. En dat voert te ver om dat vandaag helemaal uit te diepen. Want dat is een onderwerp, daar kun je tot je dood over spreken. En dan heb je nog niet te pakken. Maar dat is een groot onderwerp waar echt belangrijk is om helderheid over te krijgen. Dat de reden is waarom wij hier op aarde zijn. We hebben een hemelse roeping. Nou goed. En, ook belangrijk, ik heb het ook onderstreept, dik gedrukt. God is de bouwer van ons huis, van de gemeente. Wij zijn in Christus zijn huis. Dat is al veelzeggend en maakt mij als oudste of mij als lid van het lichaam, maakt mij nederig. Ik ben er een onderdeel van. En ik heb daarin trouw en resoluut dingen te vervullen. Ik ben in dienst van mijn God. En niet als een slaaf. Niet van, jij moet dit doen en je moet dat. Maar het is wel een plek van gehoorzaamheid. Waar je dingen hebt te doen in het koninkrijk. En niet zo van, jij moet en anders is een wraak. Nee, God heeft een plan met ons. En hij wil het allerliefste als vader in de hemel dat jouw leven tot zijn bestemming komt. Dat is, lijkt me fantastisch. Het is mijn taak om trouw te zijn aan hem en God de eer te geven. Hem te eren voor het maakwerk. We hebben de gemeente te bouwen niet op wat we zelf leuk vinden of fijn vinden of eigen ideeën of mening of wat ook maar. Maar het is Gods fundament. Vandaar dat we in het komende jaar God ook de leiding daarover willen geven. En hem, stap voor stap, dat we achter hem aan mogen gaan. En steeds beter mogen ontdekken als gemeente van wat wil God met ons? Wat wil God met mij? Wat wil God met Dick? Want die ligt behalve tijd te snurken. Wat is Gods plan met ons? Wat is Gods plan? Heb je daar wel eens over nagedacht? Weet je dat? Van wat het plan van God met jou in de wereld is, maar ook met deze gemeente. En daar willen we dus de komende jaar tijd en energie in stoppen. En we zijn deze gemeente nu een jaar of vier geleden, ruim 4 jaar geleden, begonnen. Was dat ons eigen plan of ons eigen idee? Misschien wel. Of had God hier in de hand? Ja, ook. Maar was het fundament al op orde? Nou, misschien niet. Maar dit huis zijn wij. En wij mogen geloven dat God hier in de hand heeft. En dat hij het werk zal voltooien. En hij is degene die mij leidt. En die jou, ieder van ons, ook leidt. In deze gemeente. En die allemaal een plek heeft. Misschien ook in deze gemeente. Misschien ook in de maatschappij. Mozes was een dienaar in dat huis. Om te getuigen wat later zou gebeuren. Hij was een voorbeeld. Christus is het hoofd van dit huis. Tenminste, hij is mijn hoofd. En dit huis zijn wij. Wij zijn geen dienaren zoals Mozes. We zijn het huis. We zijn geen dienaren in dat huis. Dat is een hele andere positie. Wij zijn het huis en Christus woont in ons. Hoe fijn is dat? Ten slotte in deze tekst staan een paar woorden die ik als vraag wil meegeven om eens over na te denken. In vers 6 en 14, staan een aantal woorden, een aantal kenmerken van dat huis, van het gedrag van de leden van dat huis, van het type mens wat dat huis vormt en hoe die dat er dan uitziet en wat je mag verwachten. En dat heb ik hier even op een rijtje gezet. Herken jij jezelf in deze woorden als het gaat over Gods koninkrijk? Herken je deze woorden als het gaat over Gods gemeente? Of als dat je een roeping hebt. Herken je die woorden? Vind je aan jezelf trots? Ben jij zonder schroom? En dan gaat het niet over trots, kijk mij eens even hoe geweldig ik ben. Maar de trots is dat wij, wauw, wij dienen de grootste God ter wereld, de koning, de heer, de heerscharen. En daar mogen wij trots op zijn. Als we kijken naar voetballers, dan staat ze, wow, een doelpunt, hoe. En dan gaan ze allerlei mensen toe te roepen. Zo moeten wij eigenlijk de hele dag, wauw, ik ben van God. En Jezus is mijn held en de Heilige Geest woont in mij. Dat is de attitude die hoort bij dat koninkrijk. Er hoort een trots bij. En dan denk ik, oh, die spiegel, die knapt aan alle kanten. Ben ik zonder schroom? Nou, ben ik vasthoudend? Ben ik onwrikbaar? Ben ik vrijmoedig en resoluut? Nou, ik weet van mijzelf dat ik hier nog wel een hoop werk aan de winkel heb. En ik mag daarin ook God om hulp vragen. Want dit is niet iets wat misschien ook niet bij mijn karakter past, maar wel bij Gods karakter en bij zijn koninkrijk en hoe zijn werk in mij eruit ziet. Dus schrijf ze op, ga dus na. En hoe kom je daar? En hoe, als je zegt, nou, ik herken ze niet zo in mijn leven, of misschien wel. En zeg je van, nou, ik ben iemand die vrijmoedig en zonder schroom is. Prachtig. Dan hebben we daar een hoop in te leren. Ik in ieder geval wel. Maar wat ga je eraan doen? Als Jezus zegt in zijn tekst. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden, blijven we deelgenoten aan Christus. Dus dit is geen groepje voor watjes. Je wordt niet dingen met de mantel der liefde bedekt. Dit is iets waar kracht van uit moet gaan. En hier. Christus is echter getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Of trots en zonder schroom vasthouden. Wat ga je eraan doen? Daarmee stuur ik je naar huis. En het is iets om over na te denken. Er is misschien niet nu een antwoord op. Van wat ga je eraan doen? Ben je over een week die trotse, resolute, vrijmoedige persoon geworden? Nee. Dat helaas. Maar het is wel tenminste mijn verlangen om op dit stukje te gaan lijken. En niet vanuit van kijk mij eens even, maar wat God door je heen kan gaan werken. En dat zou ik fantastisch vinden als dat hier in de gemeente gaat gebeuren.